Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht, inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Groeivoer, waarin ik in gesprek ga met Jikkie Has. Jikkie is auteur van het boek Zakelijk Zelfvertrouwen. Want laten we eerlijk zijn, we zijn allemaal wel eens onzeker. Ik in ieder geval wel. Bijvoorbeeld over, is mijn product wel goed genoeg? Zit ik wel bij de juiste klanten? Ben ik zelf wel eigenlijk goed bezig? Van die stemmetjes in je hoofd die je niet verder helpen. Jikkie Has legt uit hoe zakelijk zelfvertrouwen werkt en hoe je kunt zorgen voor meer zelfvertrouwen. En als je denkt, nou, dit gaat niet over mij, heel goed, fijn, dan kun je deze aflevering skippen. En als je toch denkt, nou, ik wil er wel eens iets meer over weten, misschien ook om een ander verder te helpen, ga dan even lekker luisteren.
Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die zijn verhaal met jou wil delen.
Jikkie Has, van harte welkom bij de podcast.
Dankjewel.
Ja, auteur van het boek Zakelijk Zelfvertrouwen. En we gaan het met elkaar hebben over hoe zelfvertrouwen invloed heeft op je business. Laten we eens beginnen bij het begin. Want wat heb jij zelf met dit onderwerp? Want je hebt dit boek niet voor niks geschreven.
Nee, eigenlijk is dit gewoon alles wat ik nodig had, staat uiteindelijk in het boek om er zelf weer bovenop te komen. En zelfvertrouwen is zo belangrijk. Ik ben bijna 10 jaar ondernemer nu. En toen ik net voor mezelf begon, was ik aan de ene kant heel erg ambitieus. En toch had ik het gevoel dat iets mij tegenhield. En toen dacht ik, ja, maar wat is dat iets dan eigenlijk? En toen ben ik dat op gaan schrijven. En het bleek dat ik maar liefst 14 belemmerende overtuigingen had.
Holy shit, niet 2, 3, 5 of 10, maar 14 belemmerende overtuigingen. Ja. We gaan ze waarschijnlijk niet allemaal horen.
Weer een paar horen.
Maar pak er eens even 1 of 2 uit die echt heel krachtig zijn.
Wie zit er nu op mij te wachten? Anderen zijn veel beter. En eentje die ik ook regelmatig bij ondernemers tegenkom, wat als? En bij mij was die, wat als ik heel succesvol word, kan ik dat aan? En ook, wat als ik faal, kan ik dat aan? En ik hoor hem regelmatig ook terug bij ondernemers. Wat als ik dan weer in een burn-out terechtkom? Wat als iedereen bij mij of naar mij toe wil komen? Hoe ga ik dan daarmee om? Dus daar zat hij met name. Aan de ene kant dus een stuk zelftwijfel. En aan de andere kant ook over de toekomst. En kun je dat aan? En toch ben ik ervoor gegaan. Omdat ik gewoon zo'n sterke drijf had van later als ik 85 ben en ik zit op mijn schommelstoel en ik kijk terug op mijn leven. Hoe wil ik dan terugkijken? En bij mij was het niet zozeer van, nou, heb ik dan die Bentley of heb ik dan het grote huis? Maar was het voor mij veel meer, kan ik mezelf recht in de ogen aankijken dat ik ervoor ben gegaan? En dat ik mij niet heb laten tegenhouden door, wat zullen anderen wel niet denken? Doe ik het wel goed? Gewoon door mijn eigen belemmerende gedachtes als wel, wat zullen anderen wel niet denken? En dat is wat ik anderen ook gun. Dat later, als jij 85 bent en terugkijkt, dat je denkt van oké, weet je, dingen zijn misschien anders uitgepakt dan ik had verwacht. Misschien juist heel erg positief, misschien juist minder. Maar ik ben er wel voor gegaan, ik ben ervoor gegaan. Dat vind ik uiteindelijk veel belangrijker dan ja, je tegen laten houden door allerlei gedachtes en dat soort zaken. Dus dat vlak kon ik ook niet anders dan, ondanks mijn 14 belemmerende overtuigingen, het toch maar te gaan doen.
Ja, hey, en voor we daar dieper induiken, kun je ons eens kort schetsen hoe jouw leven eruit zag voordat je het boek schreef? Neem ons eens mee in jouw tijd als loonslaaf, voordat je ondernemer werd.
Oh, dan kan ik eigenlijk alweer hetzelfde verhaal opleggen. Dat is heel grappig dat als je kijkt naar zakelijk zelfvertrouwen, wat zegt de wetenschapper over, dat zoveel dingen in één keer herkenbaar voor mij werden, die ik zowel in loondienst deed als ondernemer deed. Want ook in loondienst was ik en heel erg ambitieus. Ik wilde CEO worden van het bedrijf. En het was het grootste bedrijf van Nederland op dat moment. Want dat leek me wel leuk. Dat leek me wel tof.
Ja, want wat voor achtergrond heb jij?
Ik heb zelf gezondheidswetenschappen gestudeerd. Organisatiewetenschappen gestudeerd. En op die manier de post ingerold eigenlijk. Daar ben ik management trainee geweest.
Bij PostNL?
Ja, bij PostNL. Ja? Okay. Ja. Dus dat vlak ging ik er ook echt wel vol in. Maar op een gegeven moment, één, kwam ik erachter dat het eigenlijk andermans droom was. Hè? Carrièrekansen, contract onbepaalde tijd, een NS business card, telefoon van de zaak, opleidingsmogelijkheden. Weet je, allemaal fantastisch. Mensen vonden het fantastisch wat ik deed. Oh, je kiest goed bezig. Maar ik werd er zelf uiteindelijk niet gelukkiger van het hele politieke spel en dat wollige gepraat. En aan de ene kant wilde ik ook zo worden, hè, heel wollig praten, want dat deden die managers ook en dat kon ik niet en dat moest ik nog leren. En ik was ook heel erg hard aan het werk, want de grootste angst die bij mij speelde was dat ooit de kritiek zou komen. Jikkie, het is niet goed genoeg. En daarmee, Jikkie, jij bent niet goed genoeg. Dus dat was die angst die mij voordreef om gewoon knetterhard te werken. Ik kleedde mij ook zoals ik dacht dat het hoorde. Dus ik had een beige rok aan en een witte blouse en beige pumps. Want ja, dat zag er toch wel zakelijk uit. Ik was gewoon één grote grijze muis die zich aan het aanpassen was. Aan hoe het heurt, hè, wollig willen praten, aangepast kleden, hard werken. Om maar aan de norm te voldoen en niet het risico te lopen van Jikkie, kom eens even hier. Is niet goed. Jij bent niet goed.
Ja, en hoe lang heeft dat geduurd?
Mijn hele carrière. Want ik wist niet, weet je, dat zie ik ook in opleidingsland bij bedrijven. Laatst heb ik een lezing gegeven bij een grote bank. En als je dan kijkt naar zelfvertrouwen, komen we zo meteen waarschijnlijk op de definitie waardigheid, vaardigheid. Waar ligt het dan aan dat medewerkers zich onzeker voelen in het bedrijfsleven? Het gros zegt waardigheid. Ze twijfelen aan zichzelf. Waar zit het gros van de opleidingen en trainingen op? Vaardigheid. Mm. Dus we worden heel erg getraind op vaardigheden. Hè, om zo goed mogelijk te worden in je vak en communicatie. En hè, al dat soort trainingen volgen we massaal. Of nog een opleiding. In de hoop op die manier beter te worden of goed genoeg te zijn. Maar wat er eigenlijk daadwerkelijk aan de hand is, is een stukje eigenwaarde. Wie ben ik nou? Doe ik het wel goed? Straks val ik door de mand. Wat als?
Ja, dus en dat gaan we inderdaad nog veel verder uitdiepen. Waardigheid en vaardigheid, daar ga je straks nog meer over vertellen. Ik wil nog even teruggaan naar het moment waarop jij besloot van oké, ik ga de corporate carrière aan de wil gaan hangen. Ben je van de een op de andere dag gestopt of heb je rustig afscheid genomen? Hoe zag die transitie naar ondernemerschap uit?
Toen ben ik eerst bij een klein bedrijf gaan werken. Heb ik daar een marketingklus gedaan, want ik had ondertussen een marketingopleiding gedaan, NLP-opleiding gedaan. Had ik allemaal al onder in loondiensttijd had ik dat allemaal al gedaan. Dus dat vlak had ik mezelf ook ontwikkeld en leerde ik ook beter wat ik nou echt wilde. Toen ben ik naar een heel klein bedrijf geweest, echt een start-up heb ik toen meegeholpen vanuit de marketing. En toen dacht ik van ja, ga ik nu de overstap maken richting het ondernemerschap, ja of nee? Zat ik een beetje op zo'n wipwaf en ik wil het wel, maar komt het wel goed? En toen heb ik besloten om toch even in loondienst te gaan met ons doel om binnen een jaar financieel zelfstandig te zijn met mijn bedrijf. Max 2 jaar, dan zou het klaar moeten zijn. Dus ik heb het loondienstverband heb ik afgebouwd en ondernemerschap heb ik opgebouwd. En na een jaar kon ik wilde dat ik weer meer ging werken, omdat ik echt de uren aan het afbouwen was. En toen heb ik gezegd van nee, dan ga ik echt het kind met badwater weggooien. Het wordt tijd om de sprong te wagen. En dat was ook net het moment dat ik financieel zelfstandig was. En ik denk van nou, ik ga ervoor. Want ik ga spijt krijgen als ik het niet doe.
Hoe ziet je business er nu uit? Hè? Want je hebt een boek geschreven. Is dat je business? Of hoe?
Ja, corona zit er nu natuurlijk wel in dit geheel. Mijn boek is er en daarmee wil ik uiteindelijk zoveel mogelijk lezingen gaan geven. Op die manier mensen inspireren. Dat ze met dit thema aan de slag gaan. En willen ze daarna nog verder aan de slag, dan kunnen ze echt een programma gaan volgen. En het leuke is, dit boek gaat met name over wat zegt de wetenschap over zelfvertrouwen. Wat zijn de tools? En mijn programma gaat veel meer in op de obstakels. Want natuurlijk wil je met zakelijk zelfvertrouwen aan de slag gaan en je dromen waar gaan maken. Maar daar komt het zelfsabotage. Perfectionisme, zelftwijfel, zelfkritiek. Dus mijn programma gaat veel meer in op de obstakels. En het boek is veel meer bedoeld om tools aan te reiken vanuit de wetenschap. Van hè, wat zegt de wetenschap eigenlijk wat je direct kunt toepassen om te bouwen aan je zakelijk zelfvertrouwen.
Ja, hey, en nou, laten we daar gewoon eens lekker mee aan de slag gaan. Want zakelijk zelfvertrouwen, waarom is dat volgens jou of volgens de wetenschap belangrijk voor ondernemerschap?
Omdat onderzoek aantoont dat zelfvertrouwen een belangrijker succesfactor is dan je opleidingen. dan de mate waarin je risico's neemt, als wel welke achtergrond je hebt. Dus op het moment dat jij het zelfvertrouwen mist, hoe goed je ook bent in je vak, het gaat er niet uitkomen. Omdat jij niet zichtbaar durft te zijn, omdat jij geen acquisitie durft te doen. Dus dat vlak is zelfvertrouwen echt key. Wil jij succesvol zijn? Als jij aan jezelf twijfelt, dan twijfelt een ander ook. Die ruikt dat, die voelt dat, die proeft dat, die denkt er is iets. Je is iets aan het verbergen. Dus dat vlak is zelfvertrouwen echt heel erg belangrijk. En er is ook een groot onderzoek geweest, ooit een keer bij de Kamer van Koophandel. Daar hebben ze 105.000 ondernemers geënquêteerd. En bleek dat van de starters in ieder geval, dat 66% had behoefte aan meer zakelijk zelfvertrouwen. En dat is een thema waar vaak niet over wordt gesproken. Je moet je funnels op orde hebben. Je moet Facebook advertenties op orde hebben. Je moet je strategie op orde hebben. Je moet weten hoe je verkoopgesprekken voert. Maar er wordt heel weinig gesproken over van, hé, maar wat gaat er eigenlijk in het kopje rond? Wat houd je daarin tegen om ervoor te gaan?
Hoe zie jij de relatie tussen die twee, succes en zelfvertrouwen? Want het kan ook een beetje een kip-ei verhaal zijn. Dat je eigenlijk eerst succes hebt en dan krijg je meer zelfvertrouwen, waardoor je weer. Dus waar begint het?
Ja, dat is ook een hele lange discussie geweest die in de wetenschap heeft gespeeld. Dat die ook wel heel boeiend is. Want in het begin werd gedacht van, als je je fantastisch voelt, als je maar genoeg positieve eigenwaarden hebt, dan heb je zelfvertrouwen en dan komt het allemaal wel goed. Nou, op een gegeven moment zijn ze in Amerika met dat wetenschappelijk idee ervan doorgegaan richting de politiek en richting het uitrollen. Dus kinderen kregen dan een doos en dan de beste persoon van de wereld is. En dan deden ze de doos open en dan zat er een spiegeltje in. Dus zij waren de meest waardevolle, beste persoon van de wereld. Nou, dat vlak werden die kinderen echt gepamperd, hè? Echt gemotiveerd om te zorgen dat ze in zichzelf geloofden en dat ze op die manier het bedrijfsleven in konden. Totdat die jongvolwassenen dus het bedrijfsleven ingingen en toen barstte eigenlijk een beetje de bom. Want de leidinggevende zei van ja, hier valt niet mee te werken. Die kinderen, die jongvolwassenen, die denken alleen maar dat de wereld om hun draait. Ze zijn niet gewend om met kritiek en met feedback om te gaan. Ze denken alles al te weten, terwijl ze nog heel veel te leren hebben. Dus nee, dit is zeker niet het zelfvertrouwen wat we nodig hebben om mensen heel succesvol te laten worden. Nou, toen is daar heel lang over nagedacht en onderzoek aan gedaan van, maar hoe zit het dan? Nou, op een gegeven moment toen zei Roy Bouwmeister, heel veel onderzoek gedaan. En hij zei op een gegeven moment van, nou weet je, stop maar met je doel als zelfvertrouwen om dat te willen hebben. Je kunt veel beter gaan werken aan je vaardigheden, dat je goed wordt in je vak. Vanuit daaruit ga je successen boeken en vanuit daaruit ga je het zelfvertrouwen krijgen. Wat jij ook zo net zei van, nou, dat succes komt het zelfvertrouwen niet vanzelf, is het kip-ei verhaal. En dus toen was dat even de definitie van, nou weet je, zelfvertrouwen, richt je er vooral niet te veel op, want het komt vanzelf op het moment dat je heel goed bent. Totdat mensen die heel goed waren, toch maar weer naar een coach toe gingen. En ook bij twee vrouwelijke wetenschappers uitkwamen van, ja, ik ben wel heel succesvol, maar ik voel me nog steeds heel erg onzeker. En zeker op het moment dat mijn succes even wegblijft, of ik het gevoel heb dat ik mijn succes moet verdedigen. Dus toen bleek dat hun zelfvertrouwen ja, smolt als sneeuw voor de zon. Dus die vrouwelijke wetenschappers hadden van, ja, mannen, jullie kunnen dat wel zeggen, zelfvertrouwen, hè, hoe goed je in je vak bent, hoe goed je in je vaardigheden bent. Maar dat klopt dus niet. Die vrouwen zeiden, het gaat echt weer over dat gevoel in jezelf. Vind jij jezelf het waard om succesvol te mogen zijn? Het gaat over je eigen waarde. Nou, toen is daar een hele lange tijd discussie over geweest. Wat is het? Wie heeft er gelijk? Een beetje de strijd van de jongens tussen de meisjes, tussen de jongens en de meisjes. En op een gegeven moment kwamen ze tot de conclusie van, hé, maar zelfvertrouwen bestaat eigenlijk niet uit één aspect. Het bestaat uit twee aspecten. En zodoende zijn ze toen op die definitie gekomen van zelfvertrouwen.
Ja. Zelfvertrouwen is dus belangrijk voor business.
Ja.
Maakt het dan nog uit of je man of vrouw bent? Zit daar verschil in?
Er zijn wel onderzoeken die daar naar wijzen. Allereerst hebben een heel groot onderzoek gedaan onder bijna 1 miljoen mensen over 48 landen. En ook in Nederland zijn daarvoor mensen online geïnterviewd, geënquêteerd. En dat bleek dat mannen hebben meer zelfvertrouwen dan vrouwen. Dus het maakt niet uit of je in een meer traditionele samenleving woont, of dat je meer in een individualistische maatschappij woont en werkt. En het bleek zelfs dat in de meer individualistische maatschappij waarin wij zitten, het verschil tussen mannen en vrouwen juist groter is. Dus vrouwen voelen zich onzekerder dan vrouwen in de meer traditionele rollen. En ze weten nog niet zo goed hoe dat komt.
Wat denk jij?
Ik denk een combinatie van factoren. Aan de ene kant kan het te maken hebben met hormonen, met testosteron. Dat zie je ook bij vrouwen die zich hebben laten transformeren naar man. Die zeggen ook van, ik heb veel minder last van mijn onzekerheid. Dus dat zou kunnen. Maar aan de andere kant kan ook te maken hebben met stereotyperingen. Ja, een vrouw hoort, een man hoort. En als een vrouw dan carrière gaat maken, kan dat onzekerheid met zich oproepen. Of stereotypering, hè, je past niet meer in het rolmodel. Dan moeten we wat aan doen. Dus daar zijn ze nog niet over uit van wat is nou de factor wat het verschil kan verklaren. Waarschijnlijk ja, combinatie van allerlei dingen. En ook als je kijkt weer naar de definitie van waardigheid en vaardigheid. Dan hebben mannen iets meer de neiging om hun zelfvertrouwen te bepalen aan de hand van hun vaardigheden. Dus mannen zijn meer bezig met succesvol willen zijn, niet willen falen. Dus als een man zijn baan kwijtraakt, zie je dat dat meer doet met zijn zelfvertrouwen dan dat als een vrouw haar baan kwijtraakt, ook al is zij kostwinnaar. Bij een vrouw is het juist dat zij hun zelfvertrouwen de neiging hebben om iets meer vanuit die eigen waarde te gaan bepalen. En vinden zij het ontslag vooral vervelend dat zij er niet meer bij horen of dat ze blijkbaar niet goed genoeg waren. Dus vrouwen zijn iets meer bezig met wat zullen anderen wel niet denken. En mannen zijn iets meer bezig met succes willen hebben en vanuit daaruit hun zelfvertrouwen willen bepalen.
Weet jij nog waarom je ooit bent gaan ondernemen? Voor mij was de reden simpel. Ik was te eigenwijs om voor een baas te werken en ik wilde graag vrij zijn. Maar toen ik een tijdje bezig was, ontdekte ik al snel dat je een groot stuk van je vrijheid inlevert omdat je wordt opgeslokt door allerlei randzaken. En dus moet je zorgen dat je je vrijheid terugverovert. En ik doe dat door het bouwen van systemen en processen. En daar gebruik ik Teamleader voor. Teamleader is een softwarepakket waarin ik alles van mijn bedrijf vastleg. Klanten, offertes, facturen, maar ik bouw er ook processen in. En dat zorgt ervoor dat ik weer meer vrijheid heb als ondernemer. Als jij ook meer vrijheid wil en terug wil naar waarom je ooit bent gaan ondernemen, ga dan even naar teamleader.nl/groeivoer en sluit vandaag nog een gratis proefversie af.
Hoe kan ik nou ontdekken of meten hoe ik ervoor sta op het gebied van zelfvertrouwen?
Hoe je dat zou kunnen meten, wat mijn tip daarin zou zijn, is om bij jezelf te bepalen datgene wat ik wil bereiken, jouw doel wat je wil bereiken, en wat jou daarin tegenhoudt nog, wat jouw blokkade daarin is. Heeft dat dan te maken met jouw waardigheid? Kan ik dit wel? Wie zit er nu mij te wachten? En wat als ik faal? Of mis je nog bepaalde vaardigheden waardoor jij het nu nog lastig vindt om daar vol voor te gaan. Maar ik denk niet dat je streven moet zijn om zoveel mogelijk zelfvertrouwen te hebben. Want op het moment dat je net iets wat minder zelfvertrouwen hebt, zorg er ook voor dat jij net dat stapje extra zet. He, want als je kijkt naar mannen en vrouwen, mannen die overschatten zichzelf 30%, maar dat wil dus niet zeggen dat zij hun werk 30% beter doen. En vrouwen die onderschatten zich vaak zo'n 30%. Dus voor de vrouw is het juist de neiging om dan toch nog maar dat stapje extra te zetten. Dus die onzekerheid kan je ook stimuleren om net dat stapje extra te zetten, om het toch maar te gaan doen of dingen extra te checken of er nog een keer over na te denken. Dus het kan ook zijn voordeel hebben om niet altijd barstensvol zelfvertrouwen te zitten en dat als doel op zich te willen hebben. Nou, op die manier kun je dus voor jezelf bepalen van, ligt het nu aan mijn waardigheid wat mij nu nog tegenhoudt of mijn vaardigheid? Weet je, als je heel hard wil groeien met je bedrijf, maar dat vind je nog spannend, hè? Aan de ene kant wil je het wel, maar de andere kant, waar ligt het dan aan dat jij je op dat moment onzeker voelt?
Ja, want dan ga je dus eigenlijk afpellen, hè? Dus je gaat het heel specifiek maken en dan kun je dus ook veel beter pinpointen ja, waar het zit. En of je eraan kan werken.
Nou ja, weet je, en het grappige ook is, je gaat aan de juiste dingen werken. Want ooit had ik een keer een coachingsklant. En zij wilde met mij nog hebben over verkoopgesprekken. Want de week erop had ze een strategiegesprek. En daar wilde ze graag nog even de puntjes van op de i zetten. Nou, prima. Ik bedoel, daar ben ik voor. Maar ik had haar ook al alles uitgelegd over het verloop van een verkoopgesprek. Mogelijke bezwaren. Hoe ga je daarmee om? Dus dat vlak, de setting was helder. Toen vroeg ik aan haar, ik zei, maar wat wil je nou nog van mij? Ben je op zoek naar praktische tips, hè, om de puntjes op de i te zetten, wat zij dacht, Of is er een belemmerende overtuiging die jou op dit moment tegenhoudt? En ze dacht nog een paar praktische tips van, Jikki, ik voel me nog een beetje onzeker. Heb je nog wat tips voor mij waardoor het gesprek goed gaat? Maar wat bleek, ze had een overtuiging van, maar ik wil niet lopen leuren. Dan had ik haar dus wel heel veel technieken nog kunnen leren of dat nog kunnen oefenen. Maar wat er eigenlijk, waar we mee aan de slag zijn gegaan, was van, ik wil niet lopen leuren. Maar wat is er dan ook waar, waardoor je wel vol zelfvertrouwen dat gesprek in kunt gaan? Dus het helpt, het maakt je heel erg scherp van, hé, waar mag ik eigenlijk nog aan werken? En heb ik die opleiding, cursus eigenlijk nog wel nodig? Of mag ik eigenlijk gewoon aan mezelf gaan werken op dat moment?
Je had het over 14 belemmerende overtuigingen. Er kwam er net ook weer één naar voren. Wie zit er op mij te wachten? Heb je daar een voorbeeld van? Van iemand die met zo'n probleem bij je kwam? En hoe los je zoiets op?
Goeie vraag.
Is het nog te fixen? Ik bedoel, als je dat in je jeugd elke dag gehoord hebt van nou...
Wie zit er op jou te wachten?
Ja, als je in je opvoeding zo gekneed bent in een bepaalde richting. Welke microstapjes kun je dan nog zetten? Of wat moet je dan doen om daar weer uit te komen?
Ja, dit heeft echt te maken met je zelfbeeld inderdaad. Van, hey, wie zit er nu op mij te wachten? En er zijn nog zoveel anderen. En bla. Heeft te maken met je zelfbeeld. En je zelfbeeld wordt in je jeugd gevormd.
Ja, dus eigenlijk wat geloof je over jezelf? Dat is eigenlijk waar we het over hebben.
Ja, dus dat wordt gevormd in je jeugd. En als kind doe je aan de ene kant heel veel nieuwe ervaringen op en moet je snel conclusies trekken. Zo zit de wereld in elkaar. Maar aan de andere kant zijn je hersenen ook nog niet zo vergroeid om daar af en toe boven te kunnen staan en vanuit daar te kunnen zeggen, oh, maar papa was gewoon chagrijnig of mama die was gewoon een keer boos of weet ik veel wat. Dus dat vlak... ben je een filter in de loop van de jaren aan het maken van, oh ja, zo zit de wereld in elkaar. En jouw hersenen nemen alleen die informatie over waarvan het brein zegt, dat klopt. Dus als je jezelf een loser vindt, dan kun je zo al die momenten opnoemen dat jij je een loser voelde. Want je brein zegt, oh dat klopt, oh ja, dat klopt, oh ja, dat klopt. Terwijl de momenten dat je het heel goed hebt gedaan en complimenten hebt gekregen, ja, nee, daar klopt vast niks van. En ze hebben dit en dit niet gezien en dat is hen ook niet opgevallen. Dus die informatie, die wordt geblokkeerd. En vroeger werd gedacht van, nou, als je een negatief zelfbeeld hebt, zelf ook gepest als kind vroeger, op een gegeven moment als je een bepaald zelfbeeld hebt, dan heb je alleen nog een hele grote portie liefde nodig. En dat is de enige manier om een positiever zelfbeeld te krijgen. Je moet echt gepamperd worden door je omgeving, wil je dat weer gaan geloven. Nou, recenter onderzoek, 2018 van de Universiteit van Groningen ook, die kwam tot het inzicht van nee, zo werkt het niet alleen maar van in de zin heb je laag zelfbeeld, dan heb je de buitenkant nodig om je beter te voelen. Het kan ook van binnenuit gaan komen. En de theorie die zij had is van, nou, hè, vroeger werd je zelfbeeld, dat bepaalt je denken. Hè, ik ben een loser, het gevoel, schaamte, schuld en je acties weinig, want ik ben een loser. Dus dat vlak je zelfbeeld bepaalde je denken, ik ben een loser. Het voelen, ik voel me een loser. En drie, zie je wel mijn acties, ik ben ook een loser. En zij zegt van nee, het kan de andere kant ook op werken door anders te gaan denken, anders te gaan voelen en anders te gaan doen. Kun je in de loop van de tijd, dus het is geen vingerclip, kun je in de loop van de tijd jouw zelfbeeld positiever gaan maken. Dus dat betekent dus dat je en aan de slag mag gaan met je denken. Klopt het wel wat je denkt? Wat is ook waar? Ja, ik wil niet lopen leuren. Hé, maar ik heb ook toegevoegde waarde te brengen. Dat is ook waar. Je kunt gaan kijken naar gevoelens. En je kunt uiteindelijk ook dus gewoon aan de slag gaan. En vanuit daar de ervaring opdoen van, oh, ik dacht wel dat ik een loser was, maar ik heb nu al 2 keer een opslag gekregen. Of ik heb nu toch al een goed lopend bedrijf opgebouwd. Dus in de loop van de tijd kun je daarmee wel je zelfbeeld aan gaan werken.
Ja. Ik vind die kant waardigheid, die vind ik heel fascinerend. Als we het over zakelijk zelfvertrouwen hebben, want ik werk natuurlijk heel veel met ondernemers. En bij de Groeiclub hebben we een aantal hele mooie ondernemers zitten. En als ik toch zie hoe die zichzelf soms omlaag praten of hoe laag ze zichzelf zetten, dat doet me gewoon pijn. En ik zie het ook omdat ik er zelf ook op een bepaalde manier mee te maken heb gehad. Ik ben heel christelijk opgevoed en vaste luisteraars van mijn podcast weet dat. Maar dat heeft me op een bepaalde manier, dat heeft me heel veel gebracht, zeg maar. En het heeft me ook gekost in de zin dat wij altijd hoorden, van ja, je bent eigenlijk maar een stofje aan de weegschaal en een zandkorreltje in de woestijn, zeg maar. Hè? Dus binnen het grotere plaatje van God, stel je eigenlijk niks voor.
Mm-hmm.
Als je dat continu hoort in je jeugd, van ja, eigenlijk stel je niks voor. Dan dat gaat in je systeem zitten. En dat helpt je dus niet als je ondernemer bent. Want als ondernemer moet je juist zelf de boer op om gewoon je broeken te kunnen ophouden. Hè? Dus ik ben nu op het punt dat ik denk van nee, maar ik weet waar ik sta en ik weet wat ik waard ben. En dat weet ik ook te vertalen naar de juiste tarieven. En daar wordt hij dan ook weer heel praktisch. Dus dan gaan we zeg maar van het spirituele en het geloof in jezelf naar wat gebeurt er daadwerkelijk in je business. Zit je bij de juiste klanten aan tafel? Ben je als ondernemer op de juiste plek in je bedrijf aan het werk? Hè, dus zit je de hele tijd uitvoerend werk te doen? Of, ja. of ga je ja. echt een beetje...
Ja, ben je echt zichtbaar?
Ja, en ja. Ook qua pricing. Hè, dus ondernemers die zichzelf veel te laag zetten.
Ja.
Zie jij dat ook in jouw praktijk? Of heb jij andere ervaringen? Of hoe kijk je ernaar?
Heel herkenbaar. Je ziet het ook echt terug in lage prijzen, zelfkritiek... Het negatieve zelfbeeld kan je ook helpen dat je zegt van ik ga maar eens even bewijzen dat ik het wel kan. Hè, dat vaak kan het je ook heel veel energie geven.
Ja, dus het kan een prikkel zijn.
Het kan ook een prikkel zijn. Alleen zit daar een risico in. Wat als het niet zo lukt als jij het in gedachten had? Dan is dus eigenlijk de oude stelling weer bewezen. Dus er zit een risico aan. Aan de ene kant kan het je echt in beweging zetten van ik zal eens even poepie laten ruiken. Hè, kan je ook heel ver brengen. Zolang je het dus maar niet koppelt, daar gaan heel veel mensen de fout in om het te koppelen aan je eigen waarde. Want je bent meer dan het succes van je bedrijf. Je bent meer dan het falen van je bedrijf. En natuurlijk is een bedrijf belangrijk voor je. Dat vlak is het. Voelt het als een kindje en wil je dolgraag dat het daar goed mee gaat. Maar op het moment dat het er niet goed mee gaat, wil niet zeggen dat jij een loser bent. Het kan gewoon zijn dat de omstandigheden het even heel erg lastig maken. Het kan zijn dat je op een bepaald level uit bent gekomen waar je nog wat mag leren voordat je weer door kunt stoten naar het volgende level.
Hoe zit het precies met de relatie tussen zelfvertrouwen en kwetsbaarheid?
Mooie vraag, Gerard. Daar is best wel een relatie tussen. In de zin van als je weinig zelfvertrouwen hebt, dan ben je bang om jezelf kwetsbaar op te stellen. Want je bent bang om kritiek te krijgen dat mensen uiteindelijk zullen zeggen, jij bent niet goed genoeg. En mensen met zelfvertrouwen, die kunnen dat dus wel. Die kunnen gewoon zeggen, hier ben ik goed in, hier ben ik niet goed in. Wil je me daarvoor vragen? Thanks, but no thanks. Die weet het beter. Kun je beter daar naartoe gaan? Of ik doe het in ieder geval niet. Dus dat vlak durven mensen, want die hebben niks te verbergen, die hebben niks te verdedigen. En mensen met een gebrek aan zelfvertrouwen, die willen vooral niet ontdekt worden dat er een fout in zit, dat ze het misschien niet weten, dat ze misschien niet goed genoeg zijn. Dus een portie gezonde en zakelijk zelfvertrouwen zorgt er ook voor dat je open naar jezelf kunt blijven kijken van oh ja, dit zijn mijn valkuilen, hier ben ik minder goed in. En vanuit daaruit kun je hem dan ook weer doorpakken van nou, wat kan ik dan nog verbeteren, waar wil ik nog aan werken? En op die manier blijven groeien als persoon.
Ja, dus als je zelfvertrouwen hebt, dan hoef je eigenlijk geen masker te dragen. Dat heb je niet nodig.
Je bent oké met wie je bent.
Ja.
En als iemand dan een keer een andere mening heeft, dan kun je ook denken van oké, nou dat is dienstmening. Punt.
Laat het van je afglijden, ja. Nee, ik heb hier drie attributen liggen. Een masker, een spiegel en een wereldbol. Je ziet hem daar staan.
Ja.
En als ik met ondernemers werk, dan zeg ik altijd, je moet eerst in een spiegel kijken. Dus eerst een reis naar binnen maken. Van wie ben jij als ondernemer? Wat wil je? Wat staat je te doen? Waar ben je goed in? Waar ben je niet goed in? Al dat soort dingen. En daarna kun je pas de wereld intrekken. Dus zeg maar echt jouw reis beginnen en veranderen wat je wil veranderen. Alleen je ziet dus inderdaad niet wie je bent, zolang je een masker draagt. Dus als je inderdaad iemand anders wil zijn of geen goed zelfbeeld hebt of je blinde vlekken niet in kaart. Er zijn allerlei manieren natuurlijk waarop je masker kan dragen. En kwetsbaarheid. Bij de Groeiclub voor Ondernemers doen we niet anders. Ik zeg soms voor de grap was het bijna een soort lotgenotengroep waar je gewoon even mag uithuilen. Maar je bent als ondernemer al zo vaak ben je in een professionele rol. Hè? Dus wij nu ook. Hè? Ik ben de interviewer, jij bent de expert. Maar ook met een klant, dan moet je natuurlijk ook je beste gezicht laten
zien. Overkomen.
Dus dat is altijd een beetje spanning of een beetje...
Weet je, wat ik in ieder geval merk in workshops, als ik dan tegen mensen zeg van, hé, hier buiten lopen ook allemaal mensen en iedereen voelt zich wel eens onzeker. Je baas ook en je klant ook en je concurrent ook. Dan zie je zo'n collectieve zucht van verlichting door de zaal gaan van, oh ja, ik ben niet de enige. Want vaak krijgen we het gevoel dat er iets mis is met ons op een moment dat we minder zelfvertrouwen hebben. Dan vind je jezelf een loser, dus moet aan gewerkt worden. Je bent boos, gefrustreerd, bang, daar moet aan gewerkt worden.
Maar jij zegt iedereen is fucked up op een bepaalde manier?
Zeker. Maar daar is toch ook niks mis mee. Heerlijk. Dat vlak.
Maar dan heeft een masker toch een functie. Dus je kan ook niet zeggen... En want als je geen masker zou
choose your battles. Ik bedoel, het heeft geen nut om bij een klant in huilen uit te gaan barsten. Omdat, oh, kijk eens hoe authentiek ik ben. Mm-hmm. Maar als het in een groeiclub kan, is dat toch fantastisch om daar een keer je frustratie kwijt te kunnen. Om daar met elkaar over te hebben en te zien dat je niet de enige bent. En dat het uiteindelijk allemaal weer goed komt. Dus sommige momenten wordt gewoon verwacht dat je professioneel bent. En dat je professioneel overkomt. Prima. He, dus kies dan ook waar doe ik wat.
Gooi voor. Gooi club.
Ja, en natuurlijk hebben we niet allemaal een gebrek aan zelfvertrouwen. Maar het is wel mooi om af en toe even open te kunnen zijn over de dingen waar je mee worstelt. En dat is ook precies wat we bij de Groeiclub voor Ondernemers doen. De Groeiclub voor Ondernemers is een netwerk van ondernemers die geloven dat je samen... beter kunt ondernemen dan alleen. Dus als jij nu op een eilandje zit en je denkt... ja, ik heb het eigenlijk wel redelijk goed voor elkaar... maar ik zou het toch wel leuk vinden om een keer te sparren met andere ondernemers... kom dan een keer kijken bij de Groeiclub. Dat kan op woensdagochtend om 9:30. Je kunt dan meekijken in een online groeisessie van de Groeiclub voor Ondernemers... en zelf ervaren wat je ervan vindt. Om je aan te melden, stuur mij even een berichtje op LinkedIn. Gerard Te Velde is de naam. En zijn we nog niet gelinkt, voeg me dan ook gerust even toe. Vind ik alleen maar leuk. Ik hoop je snel te zien.
Luister lekker verder naar Gooi Voor.
Ik wil een paar dingen aan je voorleggen waarvan ik gehoord heb dat ze helpen. Mm-hmm. Maar waar jij misschien meer van weet. Het tegen jezelf uitspreken van een mantra.
Oh, wat goed dat je die vraagt, Gerard. Die werkt alleen op het moment dat jij erin gelooft. Dus als jij een lage eigenwaarde hebt en de mantra aangeraakt krijgt... ik ben fantastisch, ik ben goed genoeg. En jij denkt, echt niet? Dan voel je alleen maar weer het grote verschil met waar je nu staat... en daar waar je dolgraag naartoe wilt. Dus voor goeroes werken dat soort grootse mantra's, affirmaties. Terwijl op het moment dat jij daar moeite mee hebt... en denken van, nee, dat klopt niet. Gaat je brein in de weerstand zeggen, nee, die informatie komt er niet in. En er komt zo weer een voorbeeld waarin het bevestigd wordt, zie je wel, het klopt niet wat jij denkt. Het nieuwe gedachte, die klopt niet. Dus als je een mantra wilt, kies er dan één die ook waar is.
Ik heb er nog één voor je. Je kunt je zelfvertrouwen boosten met je lichaamshouding.
Oh, ook zo mooi. Wat heb je een goede vraag, Gerard. Daar is lang onderzoek naar gedaan. En op een gegeven moment werd gezegd van... als je die power pose doet, dan voel je meer zelfvertrouwen. En heb je ook meer, of komt er testosteron vrij. En werkt het op die manier? Ik heb hem in loondienst een keer ingezet richting mijn leidinggevende. En die begon letterlijk inderdaad stotteren toen ik naar de power pose naar binnen liep. Om even wat te vragen. Dat hij de, wat vroeg je, Jackie? Dus dat vlak werkt hij. Alleen op een gegeven moment is heel veel kritiek gekomen op hun. Op het onderzoek van ja, dit testosteron, dat klopt niet. Dus die hele power pose klopt niet. Nou, uiteindelijk is degene die dit onderzoek had geleid. En die al die shit over zich heen heeft gekregen. Die vrouw, die is uiteindelijk teruggekomen. En heeft een meta-research gedaan. Dus die heeft al die onderzoeken die erover gedaan zijn, die heeft ze weer bij elkaar gepakt. En in 2018 is op die manier teruggekomen van nou, de power pose die geeft inderdaad wel meer zelfvertrouwen. Alleen dat stukje van testosteron, dat kunnen we niet reproduceren. Dus daarmee, hij staat, maar niet zoals hij in eerste instantie gepost is, in de zin van, er komt meer testosteron vrij. Dus die kan zeker helpen als je van tevoren een spannend gesprek hebt om even naar het toilet te gaan. En dan met voeten op heupbreedte, je arm in de lucht gebald. En dan even zo te gaan staan en dan vol zakelijk zelfvertrouwen uit het toilet te komen.
Maar werkt het nou wel of niet?
Het werkt, alleen het deel van testosteron werkt niet.
Check. In hoeverre is zakelijk zelfvertrouwen afhankelijk van... publieke opinie? Want we hebben natuurlijk bijvoorbeeld in de modebladen, hè, dus hier altijd de allermooiste mannen en vrouwen. Mm-hmm. En nou, bijvoorbeeld, ik heb geen haar, maar er zijn ook in de modebladen weinig kale mannen te vinden. Dus ik denk dan altijd van, oh ja, nou, ik moet aan die standaard voldoen. En als ik dan even de transitie maak naar ondernemerschap. Mm-hmm. Dus we hebben bepaalde rolmodellen waarvan we zeggen, hey, dat is een succesvolle ondernemer. Hè? Dus in elke branche zijn er wel een soort van ja, oppergoden of in ieder geval voorbeeldfiguren. Hoe zit jij in dat onderwerp? Hoe kijk jij naar vergelijken met anderen?
Nou, vergelijken doen we vanuit automatisme. Ons brein kan ook niet anders als je kijkt naar wetenschappelijk onderzoek. Omdat vroeger in de oertijd was het gewoon noodzakelijk om te weten waar je op de apenrot staat. Hoe ver sta jij? En je wilt vooral niet buiten de boot vallen, want buiten de boot vallen betekent gewoon je dood. Als je niet meer bij de groep hoort, dan is het gewoon afgelopen met je. Dus dat vlak zit het in ons systeem gebakken. Ook omdat we objectieve maatstaven ontbreken over wanneer ben ik goed genoeg, wanneer doe ik het goed genoeg. Dus daarvoor hebben we de ander nodig om te kunnen peilen van waar sta ik? En in mijn boek trek ik dan uiteindelijk ook zeg, nou, vergelijken doen we toch al, maar vergelijk jezelf een keer met jezelf. He, waar sta je nu? Waar stond je een jaar geleden? Waar stond je 3 jaar geleden? En kijk eens hoe je gegroeid bent. En als je kijkt naar de ideale rolmodellen, denk ik uiteindelijk van, en je eigen beperkingen dan, die je dan ziet, of je nou wel veel haar hebt, of grote borsten hebt, of juist geen grote borsten hebt, of weet ik veel wat, kun je daar heel druk om maken, maar wat bij mij dan uiteindelijk wel weer helpt, van, Jiki, wat is je missie ook alweer? Dus in plaats van heel druk te maken over waar ons brein weer wat aan heeft, want help, er is paniek, ik voldoe niet aan een norm, dus er is een probleem, dus ik moet aan de bak en gelukkig ik ben alert. Om dan weer te zeggen, oké, dit is wat mijn brein doet. Laat ik me gewoon weer focussen op mijn missie. En jouw missie is om mensen ook verder op weg te helpen. En heb je daar haar voor nodig?
Nee, niet echt.
Niet echt of echt niet?
Echt niet. Waar wil je zelf nog in groeien als ondernemer?
Sprekersvaardigheden. Dat ik dat vlak nog meer mensen kan binden, boeien. Vooral boeien.
Hoe ziet dat uit?
Meer vanuit humor, zelfspot. Het onderwerp luchtig en licht te maken. In plaats van dat het heel zwaar is. En waar ik daarin nog mag groeien is om dat nog verder in de vingers te gaan krijgen. Van, wat zijn dan de technieken ook? En hoe kan ik daarin groeien? En waar ik verder ook nog in mag groeien, is voor mij ook echt wel nog groeien. Verder professionaliseren. Systemen verder op orde gaan krijgen. Zit hier veel meer daar voor mij op in. Weet je, ik ben nu op een level, denk van oké, weet je, ik doe wat ik nu kan. Maar wil ik verder gaan, dan is het nodig dat ik met een team ga werken. Dat ik losse eindjes aan elkaar ga koppelen. Dat er nog meer structuur in gaat komen. Zodat ik mij kan blijven focussen op wat ik het allerliefste doe. En dat is mensen inspireren. Het liefst live. En op die manier gewoon nog veel meer mensen kan bereiken. Want op dat vlak ben ik echt eager om mensen te inspireren, in beweging te zetten op een hele praktische manier. En niet zo van, oh halleluja, ik voel me fantastisch. En volgende of een paar dagen later denk ik weer van, oh ja, business as usual. Maar mensen ook echt te denken van, oh ja, met die tip, met dat stukje, nu snap ik hem. Nu kan ik in beweging komen. Nu wordt het voor mij behapbaar. Oh ja, laat ik het maar als een spel zien. Laat ik maar gaan beginnen. Het ligt aan mijn waardigheid, niet aan mijn vaardigheid. Om mensen die manier stap voor stap in beweging te gaan zetten.
Ik wil even naar een ander onderwerp, wat uiteraard ook met zakelijk zelfvertrouwen te maken heeft. En dat is een voorbeeld of een situatie waarin iemand misschien een beetje doorslaat. Mensen die misschien arrogant genoemd worden. Zoveel zelfvertrouwen uitstralen dat het bijna irritant wordt voor andere mensen. Kom je dat wel eens tegen?
Het grappige is eigenlijk dat het irritant wordt. Want dat zegt eigenlijk meer iets over jou dan over die persoon zelf. Want onderzoek toont wel aan dat degene die het meest zelfverzekerd is, die gaat uiteindelijk gelijk krijgen. Of die nou gelijk heeft of niet, hij wordt als meest geloofwaardig geacht.
Helder. En waar het dan misschien interessant wordt voor die persoon zelf weer, is dat op een of andere manier er toch een disconnect ontstaat, ook met bepaalde mensen. Dus als je zo zelfverzekerd bent, dat je misschien een soort van ego trip krijgt of een soort van blinde vlek ontwikkelt. Hoe zit dat?
Dat kan inderdaad gebeuren. En daarmee is dus ook het doel niet zozeer om zoveel mogelijk zelfvertrouwen te krijgen, maar om een juiste level van zelfvertrouwen te hebben, waardoor jij je dus niet laat tegenhouden door allerlei hersenspinsels. En wat zullen anderen wel niet denken? En wat als ik kritiek krijg? Maar wel open blijft staan van, hey, waar kan ik eventueel verbeteren? En hoe kan ik het anders gaan doen? En daarmee zie je ook bij arrogante mensen, die hebben dus blijkbaar die koppeling gemaakt van, hey, ik ben succesvol. Dus kijk mij hier eens eventjes. En op het moment dus dat ze dan geen succes meer gaan hebben, dan kunnen ze enorm in gaan klappen, omdat ze dingen aan elkaar gekoppeld hebben. En op het moment dus dat je dat los kunt laten en ook kunt kijken van, hé, maar hoe kan ik verbeteren? Laat ik even een concreet voorbeeld pakken.
Ja, graag.
Het lijkt mij fantastisch, of dat is mijn doel, om op Nederlands grootste podia te staan, om daar te gaan spreken over zakelijk zelfvertrouwen. Als ik een Ben Tichelaar zie, een Remco Klaassen zie, denk van, ze doen goed werk en dat kan ik ook. Misschien een stukje arrogantie, een stukje ambitie, maar dat zorgt er wel voor dat ik wel open blijf staan, omdat ik niet persoonlijk opvat als ik er niet uiteindelijk kom. Dus dat vlak, mijn missie is groter dan de vorm, ik moet op het hoogste podium staan. Maar omdat ik, hoe zeg ik dat, omdat ik dat niet koppel aan mijn eigen waarde, kan ik ook naar mezelf kijken van, hé, wat kan ik nog verbeteren aan spreektempo of aan variatie of aan voorbeelden om beter te gaan worden? Dus het kan mij helpen om objectief naar mezelf te blijven kijken zonder veroordelend of zonder te zeggen, ik ben fantastisch. Want mensen die arrogant gaan worden, die koppelen waarschijnlijk ook dingen. Hè? Ik heb resultaat bereikt, dus ik heb recht van spreken. Maar eigenlijk hebben zij niet meer recht van spreken dan een ander. Tuurlijk, ze hebben goede dingen bereikt en dat is zeker heel boeiend. Maar het is net zo boeiend om te leren van iemand die heeft gefaald.
Ja, vind ik ook wel getuige van een growth mindset. Je kent Carol Dweck misschien wel, hè? Die heeft het over de fixed mindset en de growth mindset. Daar moest ik net ook al aan denken, want als je dus een beetje verzuipt in je eigen succes, hè? Wat natuurlijk Narcissus verdronken in zijn eigen spiegelbeeld. Dus,
ja.
Maar dan sta je dus ook niet meer open. Dan sta je niet meer open voor hoe het anders zou kunnen. En ja, ik denk dat een hele belangrijke eigenschap voor ondernemers is om altijd open te blijven staan. Hoe ver je het ook geschopt hebt, hoe goed je ook bezig bent. Er is altijd iets wat jou kan verrassen en wat je kan leren van, weet ik veel, de snackbarhouder op de hoek of een schooljuf of een kind of whatever. Maar overal is wijsheid te vinden en dat moet je wel blijven zien.
Ja, maar ook voor de mensen dus die juist minder zelfvertrouwen hebben. Want zij hebben ook de neiging dus om dicht te slaan van, ik ben een loser, zie je wel, ik kan het niet. En dat soort dingen. Dus ongeacht nou of je heel veel zelfvertrouwen hebt, misschien wel zelfs een beetje te veel, hè, met de richting van het narcisme, of dat je juist te weinig hebt van, maar wat als er een fout in mijn LinkedIn-update staat en ik krijg hier kritiek op. Het is in beide keren dus belangrijk om open te blijven staan van, hé, waar kan ik verbeteren? Wat gebeurt er? Er is ook zo'n wetenschapper, die heeft een heel leuk onderzoek naar gedaan, Kahneman. En die heeft ook gekeken van, hoe denken succesvolle ondernemers eigenlijk? Dus niet zozeer risico's nemen en hebben ze met geld gesmeten en dat soort dingen. En hij komt tot de conclusie, die succesvolle ondernemers zien juist alles als een tennisspel. Als een spel, soms win je, soms verlies je, maar het zegt niks over wie je bent. Terwijl op het moment dat je het wel persoonlijk opvat en je verliest een keer een partijtje tennis, dan trek je de conclusie, zie je wel, kan die tennis, ben een loser. Omdat je het koppelt aan je eigen waarde.
Ga ik een extreem voorbeeld aan je voorleggen. Je hebt 30 jaar lang gebouwd aan je horeca-imperium. Je hebt drie zaken ergens in een middelgrote stad in Nederland. Dan komt corona en dan ben je bijna alles kwijt. Je gaat misschien bijna failliet. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Moet je dan niet aan jezelf gaan twijfelen ook? En hoe hou je op zulke momenten dan geloof in je zaak? Het lijkt me heel lastig.
Natuurlijk is dat heel lastig, ook om zeker op het moment dat het zo belangrijk voor je is. Het voelt het aan als je kinderen, hè, drie kinderen, en daar gaat het nu gewoon slecht mee en dat raakt jou. Maar op het moment dat jij het kunt zien van, oké, het zijn de omstandigheden die nu ervoor zorgen dat ik al zoveel maanden dicht ben. Ik doe ondertussen wat ik kan met afhaal, met wandelingen organiseren waarbij ze langs diverse cafés gaan en iets ophalen. En op die manier dat jij je best hebt gedaan. Dan kun jij jezelf volgens mij niet anders dan jezelf recht in de ogen aankijken. Van, hey, heb ik er nou aan gedaan wat ik er op dit moment aan heb kunnen doen, gezien de omstandigheden. Dat vlak had ik laatst met iemand ook nog een gesprek over. Soms heb je ook nog het geval pech. Ja, en we zijn af en toe zo bezig met alles is maakbaar. En als je dit maar volgt, dan komt het allemaal goed. En anders ligt het aan jezelf. En zitten we echt in dat soort systeem. Terwijl, ik heb miskramen gehad, een stuk of vier. En dat iemand ook tegen mij zei, maar Jikkie, sommige dingen zijn ook gewoon pech. Omdat ik dacht van, oh ja, Inderdaad. Tuurlijk is het enorm ruk, om het even zo te zeggen. Tuurlijk had je het dolgraag anders gezien. Maar is het af en toe zo als het is? En hoe ga je vanuit die omstandigheid dan toch weer de boel op gaan pakken? Toch maar weer in actie komen, ondanks dat, ondanks alle shit die gebeurd is.
Geloof je dat dat met een reden gebeurd is en dat het ergens toe diende?
Ik heb er wel heel veel van geleerd. Ja, ik heb wel heel veel geleerd om meer te vertrouwen op mijn intuïtie. Ik was een keer aan het mediteren en ik zag gewoon dat de embryo een rondje weg en werd en wegvloog. Dat ik dacht, wat de fuck gebeurt hier? En een paar uur later begon de miskraam. Dus mijn lichaam wist al wat er aan de hand was. Ik nog niet. Het heeft me ook heel erg geleerd van dingen kunnen gebeuren. En ook wat is echt belangrijk voor mij. Ik denk wel dat ik uit die race ben gehaald om altijd maar zo snel mogelijk door te willen. Door. En dat me wel meer heeft doen stilstaan. Van wat wil ik nou eigenlijk echt? Wat is echt belangrijk voor mij? En daarmee wil ik niet zeggen, oh, we moeten met z'n allen op een hutje op de hei gaan zitten met ons gezinnetje en genieten van de natuur. Want je bedrijf is ook belangrijk voor je. Of de functie die je hebt in het bedrijf is ook belangrijk voor je. Want anders deed je het niet. En anders leer je wel op dat moment te denken van, misschien moet ik er toch iets mee doen. Maar dat heeft het me denk ik wel voornamelijk geleerd, ja.
Ja, en wat staat jou dan te doen hier op aarde, om het maar eens even heel groot te maken?
Mensen in beweging zetten. En het vooral praktisch te maken. Ik dacht, ik wil mensen het leven praktisch maken. In de zin van zelfvertrouwen. Dus aan de ene kant is mijn doel hier op aarde, volgens mij. Wat ik geloof, hoe ik het zie, hoe ik het voel. Is van later als je 85 bent en je kijkt terug op je leven. Kun je jezelf dan recht in de ogen aankijken van, ik ben ervoor gegaan, ik heb me niet laten tegenhouden. En voor mij zit die daar weer het zakelijk zelfvertrouwen, dat jij jezelf niet laat tegenhouden door allerlei mind tricks, de functie van je brein, de biologie van je brein, gedachtes, opvoeding, om vanuit het punt waar je nu bent, om nieuwe keuzes te gaan maken. Van ook al heb je een rotjeugd gehad, ook al ben je gepest als kind, ook al heb je hele indoctrinatie van de kerk gehad. Hoe wil je vanaf dat punt verder gaan? En wil jij je daar nog langer door laten tegenhouden? Of wil jij aan de slag om dingen te gaan veranderen? En dat iedereen op zijn of haar manier zijn of haar missie achterna gaat. En zich daarin niet laat tegenhouden.
Mooi gesproken, Yikias. En we kunnen hier heel concreet mee aan de slag. Dat is wat jij te doen hebt. Mensen die meer in zichzelf willen gaan geloven, die succesvol durven te zijn, die hun grootsheid durven te gaan leven in plaats van
willen gaan leven.
Ja. Die kunnen bij jou terecht. En waar kunnen we meer over jou te weten komen?
Ga naar mijn website www.zakelijkzelfvertrouwen.nl. En ik vind het ook altijd heel erg leuk als je me toevoegt op LinkedIn. Gewoon zeggen van, hey, ik heb de podcast van Gerard gehoord. En leuk om even met je te connecten. En ik blijf graag geïnspireerd. Dus dat zou ik heel erg leuk vinden als mensen dat zouden doen. En mocht je echt mee aan de slag willen, koop ook vooral het boek. En het is gewoon wetenschappelijk onderbouwd, praktische vertaling. En ook gewoon met een stukje humor, zelfspot. Waardoor het onderwerp gewoon wat minder zwaar wordt. Op dat vlak maak ik af en toe wel de vergelijking met seks. Ik zeg heerlijk als je het genoeg hebt. En frustrerend als je het te weinig hebt. Maar daarmee geeft het ook wel een beetje aan dat het voor heel veel mensen nog een taboe onderwerp eigenlijk is. En zichzelf bijna moeten verdedigen. Terwijl het gewoon een spier is eigenlijk die je kunt trainen. Vaardigheden, waardigheid. En op die manier jezelf niet langer tegen te hoeven laten houden.
Ik ben Om. Dankjewel. Ja, thanks voor het luisteren naar deze podcast. Ik heb geen idee wat je aan het doen bent, maar ik krijg wel een inkijkje af en toe via de reviews die ik krijg voor de Groeivoer podcast. En een van die reviews komt van Fred Vermeij, een ondernemer die ik ken en die mij ook zeer dierbaar is. Fred is een echte ondernemer die mooie dingen doet. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Zo is hij co-founder van de Social Hackathon. Hij heeft ook een studentenuitzendbureau gehad, Studentenkracht. En hij is ook druk bezig met online marketing. Ja, en Fred zegt het volgende over de podcast. Top podcast. Ik luister de Groeivoer podcast van Gerard regelmatig tijdens het sporten of als ik in de auto zit. Altijd weer leuk en leerzaam. Keep up the good work. Dankjewel, Fred. Nou, zijn we nog niet verbonden op LinkedIn? Voeg me dan gerust toe. Alleen maar leuk. En dan kunnen we verder praten. Ik hoop je ook een volgende aflevering weer te mogen verwelkomen. Dit was de Groeivoer podcast. Graag tot de volgende keer.
Groeivoer.
Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt en misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond en ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media, bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen. Verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die ik ken. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.